Amen, halleluja. Prijs de Heer. Halleluja. Oh, ik kom achter je. Ik ga even een mooi plekje zoeken. Zo in het midden mag ik staan. En ik hou wel van deze opstelling. Weet je wat zo bijzonder is? We zijn een familie. Weet je, gemeente is familie zijn. En dat is zo belangrijk in deze wereld, in deze individualistische wereld. Wij horen ergens bij. Amen. En als je een kind van God bent, dan hoor je tot een lichaam, hoor je tot een familie. En het woord voor kerk, kerk komt eigenlijk in de Bijbel in die vorm niet voor. Het staat altijd gemeenschap. En wij heten ook gemeente, kerk, prima, we zijn kerk natuurlijk. Maar gemeente zijn is dingen samen doen. Samen problemen oplossen. Samen ergens naartoe gaan. Weet je, dat is zo belangrijk. En dat heeft ook verantwoordelijkheid. Familie, iedereen heeft zo zijn taak. En we doen het samen. Toch? Halleluja. Halleluja. En we hebben deze week was echt een bizarre week. Jullie weten het, afgelopen week zaten we hier en het kwam even hard binnen. Een lieve broer van ons in de gemeente, zwaar gehandicapt, die zei: ik wil niet meer leven. Ik heb een termijn gemaakt bij de dokter. Het is klaar. En hij had dat meegedeeld als definitief besluit. Maar de gemeente, zijn broers en zussen, wij hebben gebeden. We hebben heel veel gebeden. En we hebben me uitgenodigd om woensdagochtend te komen op de bidstond. Nou, we waren hier met ik denk zo'n 25 mensen. We waren al aan het bidden. En toen kwam hij binnen met de rolstoel gebracht. En iedereen was zo blij. En hij heeft gekozen. Hij zegt van: hey, sorry, dit had ik niet moeten doen. Ik kies voor leven. Halleluja. Prijs de Heer. En daarom is deze week is hier voor ons een week van leven. Jasper heeft gekozen voor het leven. Halleluja. En het leven is kostbaar. Het is ook vandaag een dag van het leven, omdat Fabio, ik moet jou wel zien van, ik moet hem. Weet je, de preek is voor jou vooral, voor ons allemaal. Maar Fabio kiest voor leven. En hij kiest voor leven door zich te laten dopen. Nou, dat is wel bijna een contradictie, zou je kunnen zeggen. Hoe kan dat? Nou, doop, want doop, daar zit ook de identificatie met Jezus Christus, ook de identificatie met de dood van Jezus in. Dus wij sterven met Christus en wij staan weer op. En dat is zo bijzonder. Romeinen 6 vers 5 zegt dat als wij delen in zijn dood, in de dood van Jezus, zullen wij ook delen in de opstanding, in het leven. Dus dat is een weg die wij als discipelen van Jezus moeten gaan. Delen in de dood, zodat wij delen in het leven. Halleluja. Als jij je dus laat dopen, dan ervaar je de opstandingskracht van Jezus Christus in jouw leven. Jezus kennen is leven. Jezus kennen is eeuwig leven. Ken jij Jezus, dan heb jij eeuwig leven ontvangen. Ik wil met jullie lezen uit Titus 2 vers 11 tot en met 14. Ik heb het hier achter staan. Titus 2 vers 11, en daar staat: Gods genade is openbaar geworden om alle mensen te redden. Daarvoor is Gods genade openbaar geworden. En dan staat er: ze leert ons dat we goddelozen en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven. Ze leert ons, wat is ze? De genade van God. De genade van God leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen en rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven. Vers 13, in afwachting van het geluk waarop wij hopen. Het geluk waarop de verschijning van de majesteit van onze grote God, de redder Jezus Christus. Hij heeft het over de wederkomst. En hier ook zo een duidelijke vers over de goddelijkheid van Jezus Christus. Luister nog een keer. In afwachting, dus wij leven vroom en heilig en rechtvaardig. In afwachting van het geluk waarop wij hopen. De verschijning, de wederkomst van de majesteit van onze grote God en redder Jezus Christus. En dan vers 14. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonden vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken dat zich volledig inzet om het goede te doen. Halleluja. De genade van God leert ons, onderwijst ons, laat het zien. Dus wij hebben genade van God ervaren. En doordat die amazing grace, die geweldige genade die wij ervaren hebben, leren wij te leven, leren wij het goede en het juiste te doen. Nou, wat heeft Paulus hier gezegd? Jezus is de redder. Yeshua is de redder. Dat is zijn naam. Yeshua betekent Yahweh red. Dus hij is de redder. En hij heeft zichzelf, de redder heeft zichzelf gegeven om ons vrij te kopen van zonde, ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken. Hij heeft ons apart gezet. En over die drie dingen wil ik het hebben. Over rechtvaardiging, verlossing en heiliging. Dit zijn drie gebeurtenissen, drie ervaringen die een christen heeft meegemaakt. Wij hebben dat ervaren toen wij ons leven aan de Heer hebben gegeven. Rechtvaardiging, verlossing en heiliging. Je hebt het ontvangen. Nou, het bijzondere van hiervan vind ik dat als je je leven aan de Heer geeft, hè, dus op het moment dat jij je bekeert, je geeft je leven aan de Heer, dan gebeurt er op dat moment zo ongelooflijk veel op de achtergrond. Hè, dat is echt ongelooflijk. Hè, stel je voor, je vertelt iemand over het geloof, hè, je vertelt de getuigenis, je legt het evangelie uit en die persoon, zij zegt dan op een gegeven moment, ja, ik wil mijn leven aan de Heer geven. Yes, prijs de Heer. Je gaat voor die persoon bidden. En wij zeggen dan bidden we het zondaarsgebed. Het overgavegebed om Jezus na te volgen. Maar op dat moment dan zeggen we, nu ben je een kind van God, je hebt je bekeerd. Maar wat er eigenlijk in de hemelse gewesten op dat moment gebeurd is, is ongelooflijk veel. Wat is daar gebeurd? Wedergeboorte, gered, verlost, vergeven, rechtvaardig verklaard, aangenomen als kind van God. En een nieuwe schepping, die persoon is dan een nieuwe schepping. En wauw, dus je bidt, je geeft je geloof in Jezus Christus, je geeft je leven aan Hem. En in de achtergrond gebeurt er zo ontzaglijk veel. Hoe kan dat? Hoe kan dat allemaal gebeuren? Moeten wij dan niet iets doen daarvoor? Nee, dat kan gebeuren omdat Jezus aan het kruis heeft gezegd, het is volbracht. Amen. Dus Jezus heeft dat gedeelte voor ons gedaan. En als wij dan geloven in Jezus, ontvangen we dat van het kruis. Wat daar gebeurd is, dat maken we ons eigen. Dat wordt van ons op dat moment. Omdat Jezus het volbracht heeft, hoeven wij dat niet meer te doen. Wat we wel moeten doen is geloven in Jezus Christus. Wat we wel moeten doen is ons laten dopen. Wat we wel moeten doen is Jezus navolgen. Dan worden we discipelen. Wij worden navolgelingen van Jezus Christus. En dan, zegt Titus 7 vers 11, moeten we de goddeloze en wereldse begeerte afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld leven. Ja, en dat kan. Ja, dat is zo moeilijk in deze tijd. Nee, dat kan omdat wij verlost zijn. Omdat wij gerechtvaardigd zijn. Omdat we geheiligd zijn. Niet hebben wij dit ontvangen. Het was een gratische gave. Het was een gave van de Heere Jezus Christus. Hij heeft het aan het kruis volbracht. En dat is wonderbaarlijk. En daarom willen wij Gods volk zijn, Titus 2 vers 14, dat zich volledig inzet om het goede te doen. We doen niet het goede om rechtvaardig te worden. Die religies heb je ook, maar dat is niet het christendom. Wij doen niet het goede om rechtvaardig te worden. We zijn gerechtvaardigd door te geloven in Jezus Christus. Maar wij doen de goede daden. Wij helpen elkaar. We delen in het evangelie. We gaan uit in de wereld. We preken, we doen de goede daden. Vanuit liefde voor dat wat Jezus gedaan heeft voor ons, doen wij dat. Niet om een kroontje in de hemel te krijgen. In het Oude Testament lezen we dat het volk van Israël dit ook heeft meegemaakt. Rechtvaardiging, verlossing, heiliging. Die dingen hebben ze allemaal meegemaakt. En daar wil ik met jullie naar kijken. Het volk van Israël, als je dat leest in Exodus, ze waren niet vrij. Als je begint bij Exodus 1, ze waren slaven in Egypte. Onderdrukt door de farao. Maar het recht zegevierde, lezen we. Het oordeel kwam op de farao, op de onderdrukkers, en Israël werd gerechtvaardigd. Ze werden verlost uit Egypte, en dat is het bijzondere. Ze gingen door de Schelfzee. Het Oude Testament zegt Schelfzee, het Nieuwe Testament zegt de Rode Zee. Waar dat precies was, is heel interessant om te kijken en te bestuderen. Maar ze gingen door de zee, en daarmee waren ze afgesneden van het oude leven. Ze waren vrijgekocht uit de hand van Farao en vervolgens belanden ze bij de Sinaï, bij de berg van de Heer, waar ze apart werden gezet, waar ze geheiligd werden voor de Heer. Het Oude Testament geeft heel veel beelden om duidelijk te maken wat onze verlossing allemaal inhoudt. Wat er allemaal gebeurde en wat dat betekent voor ons, zodat wij ook in vrijheid kunnen leven. Vooral het Exodus-verhaal maakt dit dus ontzettend duidelijk. Egypte staat in de Bijbel, niet het huidige Egypte, maar Egypte in de Bijbel staat voor de zondige wereld. De farao staat voor Satan. Die ons in gebondenheid wil houden. Die ons als slaven wil houden. En de uittocht uit Egypte door het water, door de Schelfzee, staat voor onze verlossing. Verlossing kwam tot stand doordat ze door de Schelfzee trokken. En deze doortocht door het water heen sneed hun dus voor altijd af van de slavernij, van de farao, van Egypte. Dus, lieve Fabio, de doop is die doortocht waar je het oude leven achter je laat. Je gaat door het water door en het oude, je wordt afgesneden van het oude leven en je staat op als een nieuw leven. Zo was dat met het volk van Israël. Ze waren geen slavenvolk meer, ze waren een vrij volk. Ze ontvingen een nieuwe leven en ze sloten een verbond met God en ze konden leven in vrijheid. Dus in de doop zit rechtvaardigheid, verlossing, heiligheid. Het is het afleggen van het oude leven en het ontvangen van het nieuwe. Dus dat wat het volk van Israël fysiek heeft meegemaakt, waar ze letterlijk doorheen zijn gegaan, dat ervaren wij als wij onze leven aan de Heer geven in het geestelijke. Dus nogmaals, wie heeft het gedaan? Wie heeft het werk volbracht? Dat was onze verlosser, dat was Jezus Christus. Hij is onze rechter. Hij is onze advocaat. Hij is degene die heiligt. Jezus Christus. En het was zijn werk aan het kruis dat ons heeft verlost. Nou, vaak worden verlossing en rechtvaardiging en heiliging gebruikt. We hebben het daarover zonder de dieptes ervan te begrijpen. En ik wil even nog deze drie begrippen met jullie doornemen. Als we namelijk begrijpen wat Jezus in onze levens heeft gedaan, gaan we ook anders leven. Dus dat is belangrijk. Dat wat Jezus in jouw leven reeds heeft gedaan, moet uitgeleefd worden. De Bijbel zegt, je bent heilig, dus leef heilig. Je bent verlost, leef dus niet meer als een slaaf. Je bent verlost, leef niet als een slaaf van zonde. Je bent gerechtvaardigd, leef niet met al die schuldgevoelens. Als schuldgevoelens op je afkomt, maar je weet dat je vergeven bent, wijs die schuldgevoelens af. En jij bent geheiligd. Dat betekent, ga nu leven als een koninklijke priester. Daartoe ben je geroepen. Een koninklijke priester. Daarvoor ben je apart gezet. Leef als een koning en een priester. Dat is de levensstijl van een volgeling van Jezus Christus. En als jij beseft dat je heilig bent, dat je gerechtvaardigd bent, dan kun je ook ten volle genieten van het leven wat Jezus gegeven heeft. En dan hoef je niet constant onder zonde gebukt te gaan en schuldgevoelens. God heeft heel veel voorbeelden gegeven, zodat wij dit principe goed begrijpen. En ik wil dit uitleggen aan de hand van goud, zilver en koper. Goud, zilver en koper. Ja, koper, heb ik geleerd, staat voor rechtvaardiging en oordeel. Zilver staat voor verlossing en goud staat voor heiliging. In Exodus 25 vers 3 zei God tegen Mozes, je moet het volgende aan hen vragen. Goud, zilver en koper. Vraag aan hun goud, zilver en koper. Want de Egyptenaren toen het volk uittrok, gaven de Israëlieten goud, zilver en koper mee. Heel veel. En dat hadden ze. En toen zei God tegen Mozes, nu vraag dat, nu moet er een heiligdom gebouwd worden. Vraag het de Israëlieten een deel daarvan te geven voor het heiligdom. Deze drie edelmetalen waren nodig voor het bouwen van het heiligdom, de tabernakel. Laten we even weer kijken naar die tabernakel. Ik heb er veel over gepreekt en het blijft een fascinerend thema. In het zuiden van Israël, in de Negev-woestijn, ligt het Timna-park. En die heet zoals nu, maar dat waren vroeger de kopermijnen van Salomo. Ook de Egyptenaren zijn daar naartoe gegaan om daar koper vandaan te halen. Maar daar op die plek, in het Timna-park, staat een replica van de tabernakel. Niet het origineel, voor dat duidelijk. Een replica van de tabernakel. En Alaa en ik waren dus daar 3 weken geleden. En we hebben een rondleiding door die tabernakel gekregen. Nou, jullie weten, ik heb hier al heel vaak over gepreekt. Maar weer dingen gehoord, dingen ervaren. En dat was zo bijzonder dat ook te zien daar in die park, midden in de woestijn. Heel, heel indrukwekkend. Heel veel nieuwe dingen geleerd en heel veel openbaringen ook gekregen in die zin. In de Bijbel en in het heiligdom had goud, zilver en koper een belangrijke betekenis en het had een belangrijke toepassing. En ik wil even kijken naar deze bijzondere edelmetalen. Goud, zilver en koper zijn Bijbels. Ik durf te zeggen hemelse metalen. Ze werden namelijk gebruikt voor de tabernakel. Maar God zei tegen Mozes, dat wat jij ziet, dus God opende in de hemel, lees in de Hebreeënbrief, en hij zag het hemelse heiligdom, hoe dat uitzag, en dat moest nagebouwd worden. Dus die tabernakel die op aarde gebouwd was, was een kopie van dat wat nu nog steeds in de hemel is. Om dat te bouwen had hij goud, zilver en koper voor nodig. En ook, dat weten jullie, in de hemel zijn er straten van goud. Dus er is goud in de hemel. De natuurlijke betekenis van goud, zilver en koper hebben geestelijke betekenis. En hier even een paar bijzondere eigenschappen van deze 3 edelmetalen. Goud, zilver en koper kunnen worden uitgerekt tot een dunne draad. En zijn bijna kneedbaar. Goud is in zijn dunste vorm is doorzichtig. Als je het helemaal uitspreidt. En alle 3 zijn uitstekende geleiders voor warmte en elektriciteit. Ook alle 2. En goud, zilver en koper staan ook bekend om hun antimicrobiële eigenschappen die bacteriën en virussen weerstaan. Dus in deze coronatijd hadden we eigenlijk veel meer goud nodig gehad. Hè? Ik wist het, we hadden goud nodig, bergen van goud. En dan was de coronatijd veel korter geweest. Goud, zilver en corona. Oh, zei ik dat? Koper. Oké, maar jullie zijn wel wakker, dat is wel goed. Wow. Corona betekent eigenlijk kroon, wisten jullie dat? Het is toch echt ongelooflijk. Zo'n mooi woord, zo verpest. Heel erg jammer. Laten we die 3 edelmetalen even doornemen en we beginnen met koper. Koper staat dus voor rechtvaardiging, maar ook voor oordeel. Koper wordt ook wel rood koper genoemd vanwege de kleur. En dat herinnert ons aan bloed. Hè? Rode kleur van koper. Koper is buigzaam, duurzaam en kan de stroom en warmte goed geleiden. Dus denk aan koperen verwarmingsbuizen en ook aan koperen stroomdraden. In de Bijbel staat er meestal brons. Dus het woordje koper vind je in je Bijbel vaak niet. Omdat er het woord brons staat. Nou, brons is 90% koper, 10% tin. Dus, maar waarschijnlijk, of dat nou brons of koper was, dat weten we niet precies. Ik kon dat niet achterhalen. Maar we lezen dus bijvoorbeeld in Exodus 38 vers 8. Daar staat bronzen in plaats van koper. Men maakte het bronzen wasbekken en het bronzen onderstel en gebruikte hiervoor, ook interessant, de spiegels van de vrouwen die dienst deden bij de ingang van de ontmoetingstent. De ontmoetingstent is het heiligdom, de tabernakel. In het tabernakel zelf, dus in die tent was er geen koper, alleen erbuiten. Want het oordeel, rechtvaardiging, gebeurde buiten het heiligdom. Daarbuiten stond dus dat bronzen altaar en het bronzen wasbekken. Koper staat dus voor oordeel van zonde en rechtvaardiging van zonden. En vaak denken wij in oordeel als in termen van verschrikkelijk. Maar oordeel is oordeel. Judgment, oordeel betekent het onrecht weer recht maken. Dat is oordeel. Dus en nogmaals, als hier een moordenaar rondloopt door de Zaanstreek en we zijn allemaal bang, En dan wordt hij gepakt, hij wordt veroordeeld, hij gaat naar de gevangenis toe. Dan is heel Zaanstad blij. Dus oordeel, wij denken, het eerste hoor je oordeel, oh verschrikkelijk. Nee, maar oordeel is goed. Het recht zegeviert met oordeel. Dus gerechtigheid geschiet. Dus we moeten echt een andere kijk hebben op oordeel. Want wij zijn gerechtvaardigd omdat het oordeel is afgewenteld. Daar kom ik zo meteen nog op. Dus de kleur van koper is roodachtig en herinnert ons aan het bloed dat de zonde bedekt. Vergeving van zonde vraagt een bloedoffer. Het staat in de Bijbel dus dat vergeving van zonde alleen kan gebeuren door bloed. In het Oude Testament werden dieren geofferd en dat moest gebeuren voor de vergeving van de zonde. In het Nieuwe Testament, en dat is eigenlijk het nieuwe verbond, was eens en voor altijd. Jezus Christus stierf eens en voor altijd en zijn bloed was voldoende voor de vergeving van alle zonden. Hij heeft het betaald met zijn bloed. Dus daarom die kleur koper staat voor rechtvaardigheid. Nou, de allereerste spiegels die gemaakt werden, werden uit koper gemaakt. Omdat dat eigenlijk de eerste metalen was die ontdekt werden door de mensen. En als de mens dan in die spiegel keek die hij gemaakt had, ook in dat bronzen waterbekken, dan kreeg hij een reflectie van de zondige mens. Je wast je, maar je krijgt een reflectie van die koperen spiegel, je ziet de zondige mens. Hij zag de mens die tekortschiet, die gezondigd had, die veroordeling had moeten ontvangen, die straf moet ontvangen. Maar door het offer dat gebracht wordt, werd die straf teniet gedaan. En daarom moest er een bronzen wasbekken daar staan voor de reiniging. En de koperen wasbekken is wederom dus een symbool van de doop. Koperen wasbekken, daar wordt gedoopt, gewassen, de reiniging. En met de doop, nogmaals, identificeren wij ons met Jezus Christus, met zijn sterven en opstaan. Wij delen in zijn dood en we delen in de opstanding. Dus het bijzondere is, door ons te laten dopen, door je te laten dopen, Fabio, ontloop je oordeel. Dat is het, de doop, daarmee ontloop je het oordeel. Je oude mens die gezondigd heeft, sterft af en je staat op in het nieuwe leven. De oude mens is gekruisigd, begraven met Christus. En je stijgt op als een nieuw geboren mens. Het oude mens is voorbij, het nieuwe is gekomen. En daarmee is de doop en het avondmaal eigenlijk ook de twee enige sacramenten die we echt in de kerk hebben, die wij als gemeente ook vieren. Maar alle twee verwijzen naar wat Jezus heeft gedaan en het nieuwe leven dat wij hebben ontvangen. Doop en avondmaal. Nou, in de toekomst, als je koper ziet, als je ergens koper ziet, misschien in een elektriciteitsdraadje of wat dan ook, wordt herinnerd aan dat bronzen wasbekken. Wordt herinnerd aan dat Romeinen 8 vers 1. Er is geen oordeel voor hen die in Christus Jezus zijn. Dat is Romeinen 8 vers 1, een Bijbelvers die je eigenlijk moet kennen, tenminste weet waar die staat. Oordeel is er niet als jij in Christus Jezus bent. Als jij je geïdentificeerd hebt met Christus Jezus, ontloop jij het oordeel. Jezus heeft het oordeel op zich genomen. Laten we snel kijken naar zilver. Zilver staat voor verlossing. Verlossing. Verlossing, aflossen, lossen, heeft met betaling te maken, met geld te maken, met vrijkopen. Het Hebreeuwse woord voor zilver is kesef. Kesef, maar kesef betekent geld en ook zilver, allebei. Dus zilver was het in de antieke tijd het middel om mee te betalen. Zilver en de eerste muntjes waren volgens mij ook uit zilver of uit koper. Maar in het Hebreeuws is dus duidelijk geworden dat zilver, kesef betekent geld en zilver. Jezus is onze verlosser. Verlosser. En daar staat het woordje losser in. Degene die het losgeld heeft betaald. En Jezus heeft een hoge prijs betaald. Hele hoge prijs betaald voor onze verlossing. Hij is aan het kruis gestorven en heeft met zijn eigen leven ons vrijgekocht. Vrijgekocht uit de slavernij. Vrijgekocht uit de gebondenheden van zonde. Hij heeft ons vrijgekocht met zijn eigen bloed. Titus 2 vers 13, wat ik eerder gelezen heb. Nogmaals, Jezus Christus de Redder heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonden vrij te kopen. Om ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken. Het woord vrijkopen blijft bijzonder. Hij heeft ons vrij gekocht, dus dat betekent ik ben vrij, prijs de Heer, maar ik ben nu wel van hem. Dus hij heeft mij vrij gekocht en echte vrijheid is alleen als je vrij bent in Jezus Christus. En wij zijn nu het kostbaar bezit van Jezus Christus. Dat is echte vrijheid. Je bent namelijk niet meer gebonden aan dood, aan zonde, aan schuld, aan Satan, demonen. Je bent vrij omdat Jezus je heeft vrij gemaakt. Dat ging goed, dat ging snel. Goud. We moeten een beetje de vaart erin houden, want we moeten nog dopen. Geen zorgen, we gaan het doen, zometeen. Goud. Goud spreekt tot de verbeelding, toch? Dus goud is toch wel heel indrukwekkend, kostbaar. Goud behoudt zijn waarde. Goud als een sieraad, goud bling bling, dat ken je wel, heel, heel bijzonder. Goud is heel, heel zwaar. Zo'n brick steen, dat kan je makkelijk dragen, maar probeer eens zoiets in goud te dragen. Heel erg zwaar. Goud is ook het enige metaal dat in de Bijbel genoemd wordt voor de zondeval. Ja, dat vind ik dan weer interessant. Ik had wel eens een keertje verteld in de gemeente allemaal, oh, dit vind ik zo bijzonder. En dan zei iemand na de gemeente, ja, maar dat vond ik helemaal niet bijzonder. Maar ja, goed. Ik hou van die bijzondere pareltjes in de Bijbel. Goed, jullie moeten het met mij doen. Genesis 2 vers 10, daar staat, er ontspringt in Eden een rivier die de tuin bevloeit en verderop vertakt ze zich in vier grote stromen. En daarvan is de Pison, dus die stroomt om heel Gavila heen, het land waar goud gevonden wordt. En dan staat er, het goud van dat land is uitstekend. Bijzonder. Goud, en dit is voor de zondeval, was er goud in het land. En helemaal aan het einde, dat is ook weer zo leuk, hè, dat hadden we in onze openbaringscursus ook zo doorgenomen, hè, dat we heel veel dingen die aan het begin van de Bijbel, de eerste drie hoofdstukken en de laatste twee hoofdstukken, komen heel veel dingen overeen. In het laatste hoofdstuk van de Bijbel staat, in de ene laatste hoofdstuk, openbaring 21 lezen, de straten van de stad waren van zuiver goud en schitterend als glas. En dan is de bal als het ware weer rond. God heeft goud heeft God gegeven om iets duidelijk te maken. Het heeft met heiliging te maken. Heiliging betekent, is een heel bijzonder woord, slaat helemaal op God. En heiliging betekent aan de ene kant rein, betekent apart gezet en ook eigendom van God. Wanneer is iets heilig? Dat is als God aanwezig is en als het bezit van God is. Dus iets is heilig als God zegt, dit is van mij. Dus God zet dingen apart. En onheilig is niet per se vies, smerig en alles. Nee, onheilig is gewoon. Heilig is bijzonder, apart gezet van God. En dat is het volk van Israël is apart gezet door God zelf. De priesters werden apart gezet. De tabernakel, de ark van het verbond. Die zei, God zei, dat is van mij. Dit is nu heilig. En dus dat heiligingsproces is iets wat God gedaan heeft. Gouderts moet gelouterd worden. Dus als je goud uit de bergen haalt, daar zit heel veel troep in. En de rommel moet eruit. En hoe komt dat? Alleen bij hoge temperaturen gaat dat die rommel eruit. Dit louteringsproces wordt ook nog wel in ons leven ook heiliging genoemd. Dus dat wij meer en meer op Jezus Christus gaan lijken. Zoals gelouterd goud zoals goud gelouterd wordt, worden wij ook gelouterd. En het doel is puur goud. Puur goud, hoogwaardig goud. Zonder troep erin. Dat is heilig en dat is het werk van de Heilige Geest. Maar aan de andere kant is het, doen wij dat heilige of doet God dat? En dat is een hele bijzondere discussie, want in de Oude Testament zie je toch altijd, God heiligt het volk, God kiest, God zet apart. En aan de andere kant word je ook opgeroepen voor toewijding. En dat is die twee kanten van heiliging, denk ik, zomaar. Dat aan de ene kant is God die zegt, ik zet je apart en het is aan ons die toewijding doen, zeggen van ja. Dus wij kunnen onszelf niet apart zetten. Wij zijn gekozen door God, apart gezet, maar wij kiezen ervoor om ons leven aan God te geven en heiligen ons daarmee ook. In de tabernakel was alles van goud. Hè. Dat zagen we in die replica. De wanden waren goud. Het is één grote schittering. Als de menorah zo schijnt. En zo heel bijzonder. En de ark van het verbond was helemaal overdekt met goud. Hè. Overtrokken met goud staat in Hebreeën 2, 9 vers 2. Goud is ook het voorbeeld van geloof. Geloof is de valuta in de hemel. In 1 Petrus 1 vers 7 lezen we. Maar zo moet blijken dat uw geloof echt is. Het is zoveel kostbaarder dan het vergankelijke goud dat toch ook op zijn echtheid wordt getest in het vuur. En het zal u tot lof, roem en eer strekken wanneer Jezus Christus zich zal openbaren. Dus geloof is zeg maar de hemelse valuta. Geloof is goud. Geloof is kostbaar. Geloof in Jezus Christus en je ontvangt eeuwig leven. Dus daarom is geloof ook gekoppeld aan goud. Nou, de doop is reiniging, loutering, begin ook van een louteringsproces. De doop is niet een einde, het resultaat van, oh, nu ben ik er, nu ben ik. Nee, het is een begin ook van het meer en meer lijken op Jezus Christus. Je mag wandelen in de voetstappen van de rabbi Jezus, en je mag meer en meer worden dan hem. Maar je wordt nu zometeen, word je ondergedompeld, gereinigd. Je hebt nu al die witte kleding van rechtvaardigheid, en dat is waar de doop voor staat, het reiniging. Ik wil kort herhalen, koper staat voor rechtvaardiging. Je bent gerechtvaardigd. Zilver, je bent verlost. En goud, je bent geheiligd. Je bent apart gezet door God. En de Heilige Geest woont in jou. En de Heilige Geest is die ons heilig maakt. Ik kan mij niet voordoen op mijn werken die ik gedaan heb. En zeggen, oh, ik heb mijzelf geheiligd. Kijk eens hoe geweldig ik ben. Nee, dat is het werk van de Heilige Geest in ons. En alle eer aan Jezus Christus. Halleluja. Ik wil vragen of jullie kort met mij op willen staan. Ziek bent, kan naar voren gaan. En laten we dit volgende fase van onze dienst nu zo aan de Heere geven. Halleluja. Halleluja, dank u voor uw woord. Dank u dat u degene bent, Heer, die heiligt, Heer. Als we aan goud denken, aan goud zien voor ons, Heer. Heer, hoe u ons gereinigd en geheiligd heeft, Heer. Heer, en ik dank u dat u ons verlost heeft. En als we het kruis zien, dan weten we wat dat gekost heeft voor ons, Heer. U heeft het losgeld betaald. U heeft ons vrij gekocht, Heer. Dank u wel daarvoor. Heer, en u heeft het oordeel op u genomen, Vader. Heer, en wie de Zoon vrijzet, is waarlijk vrij. Heer, wij mogen in die vrijheid staan. Halleluja. En er is geen oordeel. Geen oordeel als wij geloven in Jezus Christus. En wij zijn in Jezus. En daarom zal de engel des doods aan ons voorbij gaan. Halleluja. Wij mogen in vrijheid leven. Halleluja. Vader God, ik bid u nu, Heer, dat uw Heilige Geest nu machtig in deze ruimte komt. Halleluja. Heer, en de doop is zo'n heilig moment. Heer, het is vreugde, het is feest, maar het is ook heilig. Heer, wat nu gaat gebeuren, Heer, is uw wil. Heer, dat wat nu gaat gebeuren is wat u blij maakt. Heer, een ziel kiest ervoor om u na te volgen. Heer, en ik dank u, Vader, dat dit, Heer, een nieuwe dag is ook voor Fabio, maar ook voor ons een bewustwording. Heer, wat uw werk gedaan heeft, wat het bewerkstelligt. Heer, zegent u zo dit moment, de voorbereidingen. Heer, en ik dank u, Vader, voor uw aanwezigheid. Ik bid u ook dat elk hart hier aangeraakt wordt, Heer, door wat u aan het doen bent. In de naam van Jezus. Amen. Halleluja. Dank u, Jezus.